Welkom bij de IVA-podcast, waarin Caspar Lecluze en Jasper Engel in gesprek gaan met studenten, oud-studenten, medewerkers en vrienden van de IVA. Ze delen hun passie, wat hen drijft en hoe ze zijn gekomen waar ze nu zijn. Ben je klaar om geïnspireerd te worden?
En welkom bij de 8e aflevering alweer van de IVA-podcast. Vorige week hadden wij Wat Boots, de heren Mees en Koen, hadden wij hier en die hebben van alles verteld. En vandaag zijn we alweer bij aflevering 8 gekomen.
Ja, en we hebben hier een oud-student aan tafel, Jasper. En niet zomaar één. Het is Jan-Jaap van Wering. Hij is oud-student. Hij ronde de IVA af in 1978. En vrijwel iedere student en heel veel oud-studenten kennen hem. Van de etiketten, lunches en diners die we organiseren op Kasteel Sterkenburg al 12 jaar lang. En hij heeft met zijn W-ticketten meer dan 40.000 volgers op Instagram. 100.000 volgers op TikTok. Ja, welkom Jan-Jaap hier in deze IVA-podcast.
Dankjewel.
Leuk dat je er bent.
Nou, zeker weer notabene in mijn oude kamer, want het was vroeger een internaat. En ik kwam hierboven bijna 50 jaar. En dan is het toch wel heel bijzonder om weer hier te zijn. En zeker als nu deze podcast erin wordt opgenomen.
Je hebt 50 jaar geleden hier op deze kamer geslapen.
Ja, 1976.
Ja,
met nog drie medestudenten.
Kijk, ja, want voor de luisteraars, wij zitten hier in gebouw Sterrenbos, midden op de IVA-campus, op de zolder. Jan-Jaap, ja, je hebt dan een hele mooie carrière achter de rug. Daar gaat deze podcast ook over. Jij traint bedrijfsleven, ministeries, de krijgsmacht, studenten, onder andere IVA-studenten. En waarschijnlijk nog vele andere in etiketten. Je schreef een boek en je wordt regelmatig gevraagd voor televisie. Sommigen ken je als gastredacteur van de Financiële Dagblad. Na een hele rijke carrière en heel veel succes heb je erop zitten. Etiketten is helemaal jouw business. En daar willen wij dus graag meer over weten.
Kun jij daar een korte introductie over geven?
Ja, ik ben van mening dat goede omgangsvormen en goede tafelmanieren, die vallen niet op, maar het ontbreken ervan wel. En als je het dan hebt over IVA Driebergen, dat is een A1-instituut. En daar horen natuurlijk ook goede omgangsvormen bij van de studenten. Dus ik zeg ook altijd dat je maar één keer de kans krijgt om een eerste goede indruk te maken. Dus daarom ook zegevieren met manieren bij de IVA-studenten.
Zegevieren met manieren?
Ja. Want ja, het is gewoon helder dat goede manieren, dat opent meer deuren dan een hoge opleiding. Of je ouders nou veel geld op de bank hebben of een mooie achternaam hebben. Uiteindelijk gaat het met behoud van authenticiteit gaat het erom dat je je prettig manifesteert. Ja. Dat je oprecht bent naar de ander. Want uiteindelijk is zaken doen, is gunnen. En die gunfactor, die kun je beïnvloeden, welgemanierd, oprecht met je opponent om te gaan. Mensen voelen dat.
Ja. Ja, ik herinner me hier dus ook nog teksten die hier voormalig adjunct-directeur Jan van Gestel hier dus zei. Die zei wel eens, wij zijn hier op de IVA een verlengstuk van de opvoeding thuis. Daar maak jij ook onderdeel van uit als gastdocent met de lunches en diners die je verzorgt.
Ja, ik noem dat dan de kers op de taart.
Ja.
Dus the icing on the cake.
We gaan even terug naar je eigen introductie. Kun je iets kort vertellen over jezelf en hoe je bent gekomen tot het moment waar je nu bent?
Ja. Ik ben van een Indonesische moeder en een Nederlandse vader. En ik heb veel met mijn ouders rondgezworven. Onder andere ook op Sumatra en op Java. En toen ik in de eerste klas zat van de lagere school, toen ben ik eigenlijk al direct naar Indonesië geëmigreerd. Later ook alweer teruggekomen. Dus mijn schoolopleiding die was eigenlijk niet standvastig. En ik heb ook verschillende scholen doorlopen en ook klassen overgeslagen. Dus ik ben eigenlijk wat dat betreft, wat onderwijs betreft, was het niet al te gemakkelijk.
Oké. En wat heeft ervoor gemaakt dat jij naar de IVA toe wilde? Dat was toen echt een autoschool.
Dat was inderdaad Instituut voor de Autohandel. En ja, ik heb natuurlijk altijd belangstelling gehad voor commercie, gecombineerd met techniek, maar nog meer eigenlijk public relations, ofwel de menselijke betrekkingen. Ik ben een vinder, maar ook nog wel een verbinder, zoals men dat zegt. En dat kon ik zeker op de IVA kwijt. Want ook op de IVA heb ik mijn sociale vaardigheden op een next level kunnen brengen. En dat kwam mede ook vanwege de regels en de omgangsvormen die we hier op het internaat hadden. En daarnaast natuurlijk ook de docenten. En dat was ook toen jasje dasje, zeker met lezing. En anno 2024 ik kwam het terrein hier oprijden en dan zie je keurig de studenten daar in pak met das lopen. En dan denk ik, ja, dat is nog steeds de IVA, ook van 50 jaar terug. En dat is mooi om te zien.
Hoe kwam je er destijds mee in aanraking? Want ja, dat is natuurlijk een heel andere tijd dan nu. Nu zit je zelf ook volop op de sociale media. Maar hoe ging dat toen?
Dat was het totaal niet. Ik was toen de tijd lid van de LIVA. Dat was de leerlingenvereniging. En toen had ik mij de taak van de fotograaf toebedeeld. Dus overal waar de LIVA was, een manifestatie, maakte ik foto's. Maar ook in de klas. En daardoor kwam ik eigenlijk met iedereen in aanraking. En dat was eigenlijk al een soort vorm van PR. Maar ook met iets te visualiseren. En daardoor zet ik mezelf ook goed neer. Dus waar een fotograaf nodig was, dat was ik.
En die foto's, die heb jij nog?
Die heb ik nog steeds, ja, absoluut.
Ja, dan ga je echt naar, want 1974 tot 76?
1976 tot 1978.
Tot 1978. Ja.
En vervolgens na de IVA-opleiding ben ik rechtstreeks naar het Korps Mariniers en Doorn gegaan voor mijn militaire dienstplicht. Want daar had toen de tijd de toenmalige directeur Peter Voogd voor gezorgd. Plus onze gymnastiekleraar, lichamelijke opvoeding, de kapitein de mariniers Abrahamsen. En die zeiden, meld jij je maar bij Hollandse Rading, 3 dagen keuren. En als je de keuze hebt, dan is het dus niet marine, landmacht of marechaussee. Nee, 3 keer mariniers, dus kunnen ze geen kant op. En zo is het gegaan.
En toen ben je bij de mariniers.
Bij de Korps Mariniers, ja, inderdaad. En ik heb onder andere ook 9 maanden op Texel met een landing craft assault. Ja. Met een 12-cilinder Merlin motor. En die mocht ik onderhouden. Dus ik had mijn eigen landingsvaartuig. Daarna bij Shell gaan werken. En dat was ook wel aardig. Dat was in de sales. En toen uiteindelijk toch ook binnen een jaar als assistant product manager. Okay. En toen is het mijn loopbaan bij Shell. Carrière vind ik nogal een pretentieus woord, maar een loopbaan. En dat was een mooie start. En daar heb ik bijna 30 jaar bij gewerkt, tot en 2008.
Voor 1976, want hoe kom jij bij de IVA? Was het echt iets ouders? Was dat jouw passie ook? Of?
Nee, ik had eigenlijk na mijn HAVO, dat lukte er niet. Dus toen ging ik naar de technische school. En daar ging het erg goed, met name ook het technische gedeelte. En ik was ook eigenlijk alle jaren was klassevertegenwoordiger. Dus het was iets met intermenselijk en met techniek en een beetje commercie. Nou, dat was de IVA was toen de ideale aansluiting. Hey, dus niet al te veel zitvlees, maar toch praktisch ingesteld.
In 1976, toen hadden wij hier nog een internaat. Dat hebben we nu niet meer. We zitten nu al in deze ruimte. Ja. Het gebouw bestaat nog, maar toen een internaat. Kun je daar wat over vertellen? Hoe dat is gegaan voor jou?
Er waren 2 internaten. Dat is het internaat het Sterrenbos. Uiteindelijk een buiten van de familie de Beaufort. Waar ook het gebouw op het terrein staat van die familie. En aan de overkant was de Bunt. En schuin tegenover, dat was Huizen de Put. En daar woonde de heer Riemer. Uiteindelijk de oprichter, directeur. Het mooie was, meneer Riemer zat altijd zodanig achter het raam dat hij alle studenten in de gaten kon houden. Hoe ze overstaken, of ze rechtop liepen en of ze niet met de handen in hun zak liepen. Ja, dat was wel een dingetje.
Voor mij. Heb je er veel aan gehad toen je naar het Korps Mariniers ging?
Want dan heb je eigenlijk al op het gebied van omgangsvormen, maar ook op het gebied van protocol, decorum, esthetiek, heb je al een voorsprong. Dus het was voor mij vrij eenvoudig om daar ook te kunnen handhaven en mijn baret te halen.
Ja. En terug naar 1976, dat eerste jaar. Ja. Want je hebt 1 jaar in het internaat. Dat was
1 jaar internaat en daarna op kamers.
En je mocht 5 minuten warm douchen.
En dan gingen ze gewoon met een hamer tegen de reling aan tikken. Tegen de gijzer of tegen de pijpleiding.
Heb je nog een mooie anekdote uit die tijd? Want sommigen die hebben ook op het internaat gezeten, maar andere studenten die internaat, dat is echt iets van weleer.
Kun je je voorstellen, dan ben je 17, dan ben je van huis. En dan heb je ook nog, dan deel je een kamer met iemand die 23 is, iemand die 17 is en ook nog 21. En daar kun je je voorstellen, het was een heel gemêleerd gezelschap. Dat er veel kattenkwaad werd uitgehaald. En op een gegeven moment was ik ook mijn pyjama kwijt. Ja, die hing aan de vlaggenstok.
Ook hier in de tuin.
En dan waren er ook nog collega-studenten die zetten dan de schoenen buiten de kamer, dus bij de voordeur. Die dachten dan worden ze wel gepoetst. Dan hadden ze op een gegeven moment ook met enorme spijkers hadden ze die schoenen vastgetikt in de vloer. Ja, dat soort dingen gebeurden. Of eventjes een rondje dak via de schoorsteenpijp weer terug.
En dan? Gewoon alleen maar eromheen lopen om te kijken dat het kon.
Ja, of dat kon.
Want je mocht 's avonds niet weg zomaar.
Nee, en 11 uur thuis. 11 uur binnen. En dan was het ook nog, dan had je na het diner, aan het avondeten, dan had je verplicht huiswerkcursus. Dat was dan van, volgens mij was dat van 7:30 tot 9:00. Dus verplicht in de klas met een docent erbij. En ben je gebeten dat je katten kwaad uithaalt. Nou, dat was gewoon belangrijk om te doen. En wat ik me ook nog herinner, dan kreeg je het rapport. En daar stonden dan wat al iets, ik meen geloof ik bijna 20 vakken. Het is ongelooflijk wat ze toen hadden. Inclusief de menukaart in de Franse taal. Duits spreken in woord en geschrift. Ja, dat was natuurlijk een pluspunt. En toen was dat pittig, maar ik heb er eigenlijk altijd profijt van gehad. Die combinatie van die vele vakken en je haalt daar uiteindelijk toch het beste uit. En dat heeft ervoor gezorgd dat ik het ook, naar mijn zinziens, ook prima bij Shell heb gedaan. Ja. Zowel voor mezelf, maar ook voor de organisatie.
Ja, een mooi bruggetje, want daar zijn we natuurlijk ook heel erg benieuwd naar je tijd bij Shell. Want wij kennen je met name van de etiketten.
Ja.
Shell is natuurlijk ook een organisatie die er duidelijke zaken op orde heeft. Structuur, discipline, hoog in het vaandel heeft staan.
Ja.
Wat heb jij gedaan bij Shell?
Nou, ik ben begonnen als... ik heb gehad gesolliciteerd voor after sales manager... En dat betekent dat je een rayon krijgt. En in dat rayon ben je verantwoordelijk voor een aantal Shell-verkooppunten, tankstations. En dan was je, ik zal maar zeggen, verantwoordelijk voor de verkoop van de toen de tijd de skippyballen, de ijsjes, de wijn, de caps, de schroevendraaiersets, tankdoppen. Want op dat moment was Shell erg goed met het bevoorraden van eigen verkooppunten, maar ook die van de concurrent. En dat gebeurde bij SSC in Alphen aan de Rijn Shop Service Center. En er werden de 1500 verkooppunten, die werden van daaruit bevoorraad. Ja, zelfs tot aan de ijskrobbers toe. En dat was aanpoten, want die werden dus gewoon in de diepe gehoord. Maar uiteindelijk zagen ze dat ik ook nog andere talenten had. En toen hebben ze gevraagd van wil je in plaats van after sales... manager zou je ook op het hoofdkantoor willen komen. En dat was dan assistant product manager. Dus assistent van de product manager. Nou, dat was fantastisch, want je werd echt in het diepe gegooid. Want je ging naar leveranciers van accu's, bandenfabrikanten. Ja, dan was je toch, ik zal maar zeggen, de man van Shell. Dus die werd goed in de watten gelegd, goed gefetteerd. Maar ook natuurlijk wel in het diepe gegooid.
Ja.
Ja.
En dan daarna groei je door? Kom je nog
toen verder op het hoofdkantoor naar de afdeling Industrial Sales, brandstoffen, smeermiddelen, de scheepvaartafdeling. En daarna bij de afdeling Marketing Communicatie. En daar heb ik samen met een collega de klantenservice gedaan, maar ook de klachten, de klachtenbarometer. En daarna zijn we verhuisd vanuit Rotterdam naar een andere locatie en daar hebben we het Customer Service Center gehad. En toen is dat op een gegeven moment, zijn er reorganisaties hebben plaatsgevonden. En toen heb ik min of meer mijn eigen afdeling, hebben we die geoutsourced naar een deel naar Polen en naar Zuid-Afrika. En toen had ik net een zoon en mijn toenmalige vrouw, die had ook een goede baan. Toen zijn we in Nederland gebleven. En toen mocht ik met een schadeloosstelling, mocht ik Shell verlaten na meer dan 28 jaar. Ja, zo is het gegaan, ja. Ja. Dus dat lifetime employment, wat nu denk ik al helemaal niet is, dat speelde toen al ook een beetje parten.
Ja, je zei toen je binnenkwam, heb je nog iets moois aan overgehouden?
Ja, 25 jaar Shell, dat zijn een ovale gouden machetknopen met een Pecten Maxima gegraveerd en daarnaast een briljant 25 jaar.
Kijk eens aan.
Ik draag het met trots. Ik heb straks ook nog een presentatie en daar kan ik dat dan ook wel weer uitleggen. Dus ik heb eigenlijk alles gedaan wat mijn vader mij adviseerde. Dus Korps Mariniers, omdat hij de plantages op Java hadden bevrijd. en bij Shell, goede werkgever, goed aandeel, goed dividend. Nou, ik denk dat mijn vader zaliger daar wel gelijk in heeft gehad. Dank je wel, pa.
Ja, en dan ga je iets doen wat uiteindelijk heel veel IVA-studenten hier doen en ambiëren. Want dan word je ondernemer.
Ja, dan word je dus zelfstandig ondernemer. Want je kunt je natuurlijk voorstellen, een 28 jaar Shell. Van ja, wat ga je doen? Je bent 49. En toen heb ik een coach in de hand genomen. En die zei, Jaap, wat heb jij bij Shell erbij gedaan? Toen zei ik, ik heb met name jonge collega's uitgelegd dat je toch ook schoenen kan poetsen en niet met scheve hakken moet lopen. Merkwaardige kledingcombinaties toch omzetten naar een stijlvol pak. En ook tafeletiketten. En toen ben ik eigenlijk op kleine schaal ben ik begonnen met het trainen van mensen. Het begon, de eerste opdracht, dat was voor een ladies circle. 30 dames en ik stond op een zeepkist. En toen kon ik uitleggen van hoe je op een receptie gedraagt. Nette tafelmanieren, spontaan speechje, met een etikettentest erbij. Ja, en toen is dat, op een gegeven moment is dat bijna als een komeet gegaan.
Ja, want je werd opgepikt door de media.
Ja, opgepikt door de media en vond het fijn om mij te interviewen, omdat het toch een niche market is. En dat is het nog steeds in Nederland, want wat dat betreft zijn we, als je het hebt over etiketten, prettige omgangsvormen, dat is allemaal toch wel op een hellend vlak.
Ja.
Maar mede door mijn trainingen en ook wellicht mijn instructievideo's, educatief met een knipoog, beklijft het. En ik ben met name bij de jeugdigen.
Maar dat is op dit moment. Maar daarvoor, je werd opgepikt door de media. Maar jij zat ineens met tv-persoonlijkheden, zat jij aan tafel
inderdaad
met jouw expertise.
Ja, en dan inderdaad, hoe mooi is het om 4 jaar lang personage te zijn in het programma Hoe Heurt Het? Met Jort Kelder. En dat geeft je dan ook podium. Dan heb je sprekersbureaus die dan vragen, mogen we je promoten? Ja, dan gaat dat op een gegeven moment gaat het vanzelf. Ja.
En toen, je schreef ook nog een boek?
Ja, Distinguished Look At, onderscheidende kijk op internationale zakelijke etiketten. Daar heb ik 22 landen beschreven met een mooi voorwoord van dokter Bernard Bot, oud-minister van Buitenlandse Zaken en oud-ambassadeur. En inmiddels de 7e druk. Ik ben ook altijd zeer blij dat ik de IVA een stapel boeken ieder jaar, ik zou maar zeggen, op een pallet mag leveren. En plus de trainingen bij de IVA. Ja, dat is wel mooi. Daar ben ik wel ongelooflijk blij mee. En ook dankbaar. En ik voel me daarom ook een bevoorrecht mens dat ik een bescheiden bijdrage kan leveren op het gebied van sociale vaardigheden.
Nou ja, je kwam hier aan en al die studenten die grijpen je aan.
Even op de foto maken. Ja, dat is leuk. Het is inderdaad, als je een supermarkt binnenkomt, gelijk 7 vakken vullen ze op je. Meneer, please, even op de foto. Of als je in de trein zit, bent u dit, meneer? Want wij bespreken thuis altijd uw filmpjes. Hoe leuk is dat? Maar soms is het ook even te veel. En dan zeg ik, bent u nou die bitterballen, meneer? Nee, dat is mijn Indische tweelingbroer, want ik ben van een eenige tweeling. En ik zeg, nee, u bent het toch wel. Even op de foto. Prima, ja. En het aardige is, want dan vraag je natuurlijk af, vind je dat leuk? Natuurlijk is het leuk. Ieder mens vindt het leuk om eens een compliment te krijgen of een schouderklopje. Ja. En het, als je mensen kunt inspireren zonder belerend te zijn en de dialoog aan kunt gaan. Ja, dat is gewoon leuk. Ja.
Ja, Jaap, ik ben eigenlijk wel benieuwd. Want je bent ondernemer. En hoe ziet dan een week van ondernemer Jan Jaap eruit? Want die moet heel afwisselend zijn. Maar kun je ons daar even in meenemen in dat verhaal?
Dat begint 's ochtends met het openen van mijn mail. En dan lees ik een bericht van geachte heer Van Wering. Beste Jan Jaap, via LinkedIn en uw website heb ik u gevonden en ik benader u. Want ik ben ongelukkig met dineren. Dan is het 9 uur, dan ga ik niet mailen, dan bel ik na 10, want dan hebben de meeste mensen hebben dan koffie in hun maag en dan zijn ze al wat rustiger. Dus ik neem contact op. Ik zeg, Dank u wel dat u mij benadert, dat u belangstelling heeft voor een training. Maar u zegt dat u ongelukkig bent. Hoe zit dat? Ja, ik ben 30 jaar ben ik ondernemer en ik heb mijn schaapjes inmiddels op het droge. Maar dan moet ik dineren met raden van bestuur. U kent wel die mensen in pakken en dan met zo'n strenge bril op en zo. En dan gaan we lunchen of dineren en dan zitten ze me aan te kijken. Ik zeg, oh, maar waarom kijken ze dan aan? Nou, omdat ik tot op heden alleen maar met een vork eet.
Alleen maar
nou
met vork?
Ja, alleen maar met de vork. En dan zeg ik, nou, weet je wat, we spreken af in een restaurant, aparte zaal. En dan doen we de module receptiebezoek. En dan zal ik u laten zien hoe je met mes en vork ook kunt eten. Nou, van die man is het gewoon nu een hobby geworden om te dineren. Maar daarvoor had hij enorme problemen. Hè, want had het van zichzelf niet door. Dat is nou zoiets. Goed, dan ga je verder kijken. Dan zijn er nog meestal een aantal aanvragen. Dan heb ik een training. Dat kan tussen de middag zijn, maar dat kan ook 's avonds zijn. En dan, dat zijn er soms wel 2-3 in de week. Eigenlijk is het hol of stilstaan. Ook een beetje afhankelijk wat er op social media gebeurt.
Vooral de veel rollen.
Ja, de pers die belt me nu ook. Ja, we hebben nu een calamiteit in politiek Den Haag. Wat vindt u van de kleding van die politicus? Of wat vindt u van de koning? Of dit en dat is er gebeurd. Hoe vindt u dat men had kunnen reageren? Nou, van het Koninklijk Huis en ook van politici, daar blijf ik af. Want ik wil politiek niet geëngageerd zijn. Je moet neutraal zijn. Dus het advies van mij, dat wordt vaak op prijs gesteld. Dat vind ik leuk om te doen.
Ah, want zo was afgelopen weekend nog ook in het AD met filmpje en alles, alles erbij.
Terras etiketten. En dan gaat het niet specifiek om hoe je nou een hamburger eet of hoe je nou het glas aan de steel houdt. Het gaat er gewoon eigenlijk dat op het moment dat je op een terras zit en anderen ergen zich aan omdat je dus iets doet wat niet bevalt. Daar gaat het uiteindelijk niet om. Het gaat over zo'n mooi woord, situation awareness. Dat geldt ook voor IVA-studenten. Als je net op die eerste of die tweede sport staat van die maatschappelijke ladder. Hoe kom ik over? Hoe ben ik gekleed? Hoe spreek ik iemand aan? Hè? Zonnebril, oortjes in. Ben je op de fiets? Je komt een docent tegen of een bekende. Stap af, zet je bril af, oortjes uit en kijk naar die persoon. En zorg ook dan dat die persoon niet tegen het zonlicht inkijkt. Daar onderscheidt de IVA-student zich mee ten opzichte van anderen. Niet om elitair te doen.
Maar gewoon de kennis.
Juist, de kennis. En het gaat, het gaat niet over elitair gedrag. Het gaat over goede omgangsvormen. Dus het is iets meer. Het is meer dan. Het is stijl. Het is een stijlkwestie.
Want de basis, wij hebben al als docent ook allemaal één keer erbij gezet. Of meerdere keren. Dat zijn dus trainingen in het kasteel.
Ja. Iedereen kan het, want je kan het ook leren. Maar je moet bereid zijn, want ik zeg ook altijd van beste cursisten, beste studenten, dames en heren. De komende uren geef ik u informatie. En daar kunt u uw hele leven, kunt u daar wat mee als u het ook oppakt. Maar ik wil in ieder geval niet hebben dat u na afloop zegt, jongens, wat een dinosaurus. Wat een old school man. Onder welke steen komt hij vandaan? Want we hebben het over moderne etiketten 2.0.
Ik geloof ook echt niet dat dat van toepassing is. Dat het geval was. Een dinosaurus of zoiets. Dat heb ik echt. Wij spreken natuurlijk die studenten ook. Die vinden het allemaal leuk. En ook de jeugd die nu op de middelbare school zit. Ja. Zoals mijn zoon.
Ja, leuk. Ja.
Nou, want daarvoor heb ik ook een vraag. Want wanneer komt dan het moment dat je echt dat social media ontdekt? Want dat is echt als een raket gegaan.
Ja. Ik ben toen de tijd door mijn nichtje. Julia Sinning. Zij maakt films voor het bedrijfsleven. En overigens is zij ook voormalig Miss Nederland 2021. En zei, oom, Jan-Jaap, we gaan een film maken. Oh, wat voor film? Waarin je kort laat zien hoe je bijvoorbeeld inderdaad een bitterbal eet. Of hoe je een tompoes eet. Zo, nou, laten we dat maar doen. Nou ja, ongelooflijk. Ik had het nog met een docent ook over. Toen de tijd met de lunch in Ten Kastele, ja, daar kun je niet tegen acquireren. Gewoon 50.000 views in een kwartier. Waar gaat het over? Want het gaat dan dus viraal. Ja. Kijk eens, papa, of kijk eens, mama, of kijk eens in de klas. Via een klas gaat het helemaal over een school. Het gaat over de voetbalvelden, over de hockeyvelden. Ik had het laatst meegemaakt dat een wedstrijd werd stilgelegd van hockey. Allemaal uit het hek. Gelukkig was ik op de fiets, kon ik doorfietsen. Maar dat is gewoon ongelooflijk leuk.
En dat is het moment waarop je ontdekt, hey, dit werkt voor mij.
Dit werkt, ja, dit werkt. Dat werkt voor mij. Nou ja, het werkt eigenlijk voor iedereen die belangstelling heeft voor het onderwerp. Toen dacht ik dus, één, wie is de persoon, wie is de personage in de content? Twee, wat is de boodschap? En dan merk ik ook wel dat wegdraaien met een glimlach, ja, dat vinden mensen ook mooi. En ja. we hebben ook een mediakit en daarnaast hebben we ook een statistiek. Hebben we ontdekt dat met name ook uit de omgeving van Amsterdam, daarna Rotterdam, dat we dus nu ook in Vlaanderen zijn. Ja. Dus we gaan binnenkort filmpjes nemen in Vlaanderen. Hoe eet je een wafel? En hoe eet je Belgische gerechten?
Ik moet ook zeggen, als ik naar mezelf kijk, ik zit altijd de Hans, zoals ik het zo maar mag zeggen, met een tompoes.
Ja.
Dat kun je niet netjes. Ja, jij zegt kapje eraf en dan eet je het zo op.
Nou ja, kijk, in gezelschap, hoe eet je een stroopwafel, een tompoes niet. Maar als je hem nou toch krijgt voorgeschoteld, dan is het allermakkelijkst inderdaad, als je een servet hebt, kapje eraf, onderschuiven en dan afhappen. Maar het blijft altijd een gebruts en geglieder.
Ja.
Dus hou rekening mee, dan maar een sprits of een speculaas of helemaal niets.
Denk goed na wat je bij de koffie of wat dan ook serveert.
Ja.
Je ontdekt dat social media en op een gegeven moment zeg maar, ja, dan maak je een filmpje en dan gaat dan viral en dan denk je, hey, dit werkt. Ja. Maar ja,
je kan er geen pijl op trekken, want dan maak je bijvoorbeeld een filmpje van hoe je een das knoopt. Nou, die loopt dan niet zo goed, althans minder, toch ook nog wel 500.000. Maar dan ben je, hoe eet je kroephoek? Ja. Hoe eet je kroephoek bij een Chinees? Bijna 1 miljoen.
Ja.
En waarom? Omdat je dan, ja, daar kan je allemaal wel grapjes over maken. En dan die reacties, het begint heel vaak met van, bijt het kapje eraf en dan laten we de hit ontsnappen. Dus heeft allemaal nog met die bitterbal te maken. Dus die hebben ze keihard heel goed gezien. Ja.
Maar dan ga je er, denk ik, iets mee doen. Dat je denkt, ja, oké, het moet niet bij één filmpje blijven. Dan moet ik hier iets, dan krijg je toch een bepaalde strategie, denk ik, op loslaten.
Ja, dan is het dus kleding. Het in een restaurant. Maar ook algemene zaken. Waarvan ik dan denk van dat mensen vragen, maar waarom is dat dan zo? Nou, dan leg ik dat uit.
En haal je daar dan ook de business uit? Heb je dan het idee, zeg maar, dat dit, want je spreekt met TikTok met name toch wel de jongere doelgroep aan?
Ja, dat klopt. Maar ik heb nu inderdaad een contract met de HEMA. We hebben onlangs gezien de tompoes eten, want er gaan dus meer dan 20 miljoen tompoes gaan er per jaar bij de HEMA.
Die eten wij met z'n allen op?
Die eten we
20
allemaal
miljoen?
Ja. En dan hebben we ook nog eens een keer het broodje kookworst. Hebben we ook gehad. Ik ben nu nog door een aantal grote organisaties gevraagd, maar ik afficheer me ook weer niet met alle organisaties. Ik kijk altijd van, okay, wat doet het bedrijf en hoe kom ik over en wat zou mijn bijdrage daarbij kunnen zijn. Maar de Goudhaantjes, dat is ook zo'n prachtig programma. Daar heb ik dan ook een contract mee gehad. Nu Prime Video, waar ik dan uitleg van hoe je de box gebruikt. Ja, daar kijken gewoon honderdduizenden mensen naar. Nou, dat is van het bedrijf ook leuk. Want waarom vragen ze mij? Ja, omdat ze dan gewoon zien dat er heel veel views zijn. En daar kunnen ze dan ook op meesurfen.
Ja, als je nu dan eigenlijk in 2008 stopte je bij Shell.
Ja.
En daarna, zeg maar, het lijkt wel een soort film waar je in terecht bent gekomen.
Ja, eigenlijk wel. Het is per ardua et astra. Dat noemen ze ook wel eens via de duisternis naar het licht. Maar het gaat vanzelf. Je gaat als een komeet en het is ook niet meer te houden. Waar je ook bent, de jong en oud, die vinden het leuk. Ik kwam net binnen ook, twee collega's beneden. Die zeiden, ja, mijn meisjes of mijn zonen, die zien het ook. Nou, dan komen de studenten, mag ik even op de foto? Ja, dat is gewoon leuk. Ik ben van plan om dit nog lang vol te houden.
Ja, ik heel eventjes terug, want je geeft die trainingen ook. Wat is nou de mooiste herinnering die jij, zou je daar iets van kunnen vertellen?
Van de meer dan 1500 trainingen die ik heb gegeven.
Ja, moet er eentje bij gebleven zijn.
Ja, dat is heel mooi. Dat was op uitnodiging van de Verenigde Naties, de United Nations, op het hoofdkwartier in Bangkok, in Thailand, waar ik voor 160 jonge diplomaten uit 60 landen in het Engels 3,5 uur mocht presenteren over etiketten, protocol, cross-cultural awareness. En daarna een etikettendiner met 300 jonge diplomaten. Ja, dat zijn wel hele mooie dingen. En dan word je daar via de diplomatieke route op het vliegveld word je ontvangen. En in een geblindeerde Mercedes met motorescorten naar het VN-gebouw. En dan op een kilometer afstand van het VN-gebouw stond om de 10 meter een politieagent te salueren. Dan denk ik, ja, Jan-Jaap van Wering, oud-IVA-student. En hier mag hij schitteren. Dat is toch ongelooflijk?
Dat is ongelooflijk. Jan-Jaap, eigenlijk, ik ben nu je er toch zeg maar zit hier. En voor alle luisteraars die deze podcast luisteren. Heb je één tip die we dan niet zo vaak horen uit jouw line-up, waarvan je zegt, nou, neem die mee. Hè?
Ja.
Nog even één weetje van de etiketten van Jaap van Wering.
Ja, wat heel goed is om te onthouden, is dat in Nederland, wij bekend om de Dutch directness. Hè? In plaats van tot 10 tellen, tellen we tot 3 en dan flappen we er zomaar iets uit. Dus met behoud van authenticiteit, hè, blijf jezelf, maar probeer je ook in te leven in de ander. Hoe kom ik over? En zeg eerst eens iets aardigs. Hè, want in Nederland wil men heel graag snel zaken doen. A4'tje printen, please aan je. Neem de tijd, investeer in de relatie. En zeg gewoon eens een keer iets aardigs. Zeg eens iets wat mensen graag willen horen.
Ja.
En dan komt dat goed.
Ik hoor het je zeggen, ja, zo kom je ook binnen. En die studenten vinden dat ook allemaal fantastisch. En die bij mij ook, dus wat leuk. Ja,
ja. Ja, nou, hey, deze tip nemen we gewoon natuurlijk mee. Ja. Dat, en met ons alle luisteraars.
Laatste vraag. Hoe blijf jij jezelf ontwikkelen? Want de hele wereld verandert.
Ja, dat is toch op het gebied van de vakliteratuur. Dat is een kwestie van goed de media in de gaten houden. Onderwerpen waarvan je denkt van dat zou dan dus toch een bijdrage kunnen zijn om ook in een training of in een les mee te nemen, dat je daar alles van weet en ook met name de landen, want we hebben het over moderne etiketten, er is veel aan het veranderen, ook door social media. Voor heel veel mensen is die veegdoos, daarmee ligt de wereld aan je voeten. En hoe blijf ik op die rijdende trein? Nou, gewoon door goed op de hoogte te zijn van wat speelt er in de wereld? Wat gebeurt er om mij heen? Wat voor bijdrage kan ik zelf leveren? En hoe kan je anderen daarbij helpen?
Ja, dat klinkt heel mooi.
Ja, ja. Ik vind ook dat bij het adagium van de IVA ook hoort. Ik bedoel, het is prima om met jezelf bezig te zijn. Maar uiteindelijk, als je in een team werkt, is niks is belangrijker dan het team.
Eens. Nou, dat heb je ook geleerd bij het Korps Mariniers.
Ja, dan zeker.
Niks in je eentje, dus.
Ja, en qua paat het orbis.
Ja, de wereld rond. Hè?
Ja.
Hey,
Ja, Jan-Jaap, de tijd vliegt. Wij willen je heel hartelijk bedanken voor je komst naar de IVA. Het delen van jouw verhaal in deze podcast. Ja, Jasper, de volgende podcast komt er ook alweer aan.
Joep Hazeu, directeur van Mossel Energie. Van Mossel Energie. Die komt ook oud-IVA-student. En, wat ik ook nog graag wil toevoegen, mijn jaargenoot.
Ja, oké. Okay, nou, Kasper en Jasper, hartelijk dank voor de prettige wijze van interview.
Nou, heel, heel graag gedaan. We vonden het heel fijn om jou hier te hebben. Voor de luisteraars, als je tips, ideeën hebt, misschien een volgende spreker wil aankondigen, mail dan naar podcast@iva.nl. En dan zeg ik tot volgende week en bedankt Jan-Jaap.
Graag gedaan.
Tot volgende week.